whoever it is.
Okay. Yep.
Je doet het goed, dacht ik.
Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. In de diaconiecollecte van vorige week van Kerk en Israël heeft €235,40 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 18 oktober hoopt voor te gaan, 's morgens om 10:00 en 's avonds om 6:30, dominee D.J. Budding uit Nunspeet, beide de diensten in CCK 2. Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus mogen vandaag maar 30 personen bij een dienst aanwezig zijn. De kerkenraad volgt de ontwikkelingen op de voet en zullen, zodra het kan, de maatregelen aanpassen. Met betrekking tot het beroepingswerk delen wij u het volgende mee. Zoals u weet brachten wij een kleine 2 weken geleden een beroepbrief bij proponent T.J. Lucas in IJsselmuiden. Deze predikantsplaats realiseren wij nu in samenwerking met de PKN. Alle formaliteiten daarvoor zijn geregeld. Proponent Lucas wacht nu op de brief uit Utrecht. En mogelijk is deze vertraagd vanwege de coronaperikelen. Zodra de brief binnen is, kan het beroep in de krant worden gepubliceerd en kan hij zijn beslissingen aan ons kenbaar maken. Er wordt ook verwacht dat het gebed zich mag vermenigvuldigen. Vandaag mag er niet gezongen worden in de kerk. De organist speelt de psalmen, zodat u in gedachten kunt meezingen. Dit alles dan zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu dan Psalm 115, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we meditatief gaan zingen en wel uit de eerste psalm, het eerste en tweede vers wel. Zalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit, daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed, het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. Psalm 1, de versen 1 en 2. Gemeente doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament. En ik zag dat ik opgegeven had 1 Timotheus 3. Ik heb me vergist, 2 Timotheus 3. We zullen dan maar lezen 2 Timotheus 3, want dat past beter bij het onderwerp van de prediking vanavond. 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God, hebben een gedaante van Godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkes gevangen die met zonden geladen zijn en door medegerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkes die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar ze zullen niet meer er toenemen, want hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft men uit alle verlost. En ook alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie ge het geleerd hebt, en dat ge van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we zijn samengekomen, ja, samengekomen in een kleiner aantal. En thuis, en toch in alle gebrekkigheid, maar het mag nog dankzij u samengekomen. Daar worden we keer op keer in deze weken met de neus opgedrukt. Dat het een genade van u is. We vinden vaak de dingen die regelmatig gebeuren zo gewoon, alsof het ook allemaal vanzelf gaat. En als zondag is, dan gaan we naar de kerk. En het spreekt eigenlijk vanzelf. Maar het is toch niet vanzelfsprekend. Want u hebt maar een onzienlijk klein virus beschikt hier op aarde. En alles is in de war gestuurd. Vooral het economische leven. En daar kijkt het gros van het mensdom naar. Waar gaat het allemaal niet kosten zo? Als er weer een lockdown komt. Mensen zijn bezorgd, want het plezierige leven, dat kan ook allemaal niet doorgaan. Theaters en grote bijeenkomsten over dit en dat en wat de mens leuk vindt allemaal. En daar zijn we vaak druk mee. Kerkdiensten kunnen ook niet meer plaatsvinden, al laat u in uw goedheid nog een heleboel zo toe. Want het kan zijn dat we hier nou zitten en dit allemaal zo horen, ook de woorden van het gebed. Het kan zijn dat we thuis mee luisteren. Heren, we moeten belijden, we hebben het niet verdiend dat u uw woord nog laat klinken. Want als we kijken naar wat we zo af en toe allemaal doen en niet doen, en we kijken dan heel goed en scherp, dan moeten we zeggen, hoe is het mogelijk dat God nog naar ons om wil zien? En toch, Heere, zou u dat wonder ons duidelijk willen maken. Dat er bij u nog opzoekende zondaarsliefde is tot zondaren, verloren mensen. Leer ons die dingen. Het kan allemaal zo simpel klinken. Maar als het beleefd wordt, dan gaat dat langs hele grote diepte. Maar dan worden ook die grote hoogten ons bekendgemaakt. Van die liefde tot het verlorene die er bij u is. En die tot in eeuwigheid toe reikt. Heer, het zal vanavond een leerdienst zijn. En wat we u vragen mogen, wilt u ons leren. En als u ons gaat leren, Heere, dan is het belangrijkste vandaag niet de economische crisis die nog wel komen zal. En dan zijn allerlei vragen van dit leven niet de belangrijkste vragen. Maar dan gaan we iets verstaan. Van die dure roeping waarmee gij de mens hebt geroepen in den beginnen. Dat we leven zouden tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heere, zou u terwille van die grote naam ons vanavond nabij willen zijn. In luisteren en in spreken. Want van onszelf kunnen we geen van beide. Maar als u werkt, Heere, wie zal het dan keren? Gedenk zo nog deze ganse wereld die beroerd wordt door een onzichtbaar klein virusdeeltje. En laat zien dat ver boven al die beproeving en verzoeking uit, boven al die roepstemmen uit, uw stem gaat, die nog roept tot de zaligheid. Heren, gedenk ons zo, alleen uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanavond hopen we stil te gaan staan bij zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. En we zullen die zondag eerst maar eens met elkaar gaan lezen, zondag 38 van de Heidelberger Catechismus. Dat is, als ik het wel heb, één vraag en antwoord. Zondag 38. Wat gebiedt God in het vierde gebod? En dan luidt het antwoord: ten eerste dat de kerkendienst of predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig kom om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rust, de Heere door zijn geest in mijn werken laat en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Gemeente, we hopen vanavond in de preek bij deze catechismus zondag stil te staan. Ik zou dat willen doen aan de hand van een viertal punten. Het eerste punt, dat noem ik de plicht van de Sabbat. Tweede punt, de weg van de Sabbat. Derde punt, het wonder van de Sabbat. En het laatste punt, de diepte van de Sabbat. Dus de plicht, de weg, het wonder en de diepte van de Sabbat. Maar zullen we op de ons bekende manier eerst gaan zingen over de Sabbat. Psalm 92, een psalm van uitnemendheid, die gaat over de rustdag. Daarvan het vers 1, 2 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid ontstelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem, die het algebied op harpen luid te danken. Gij hebt door uw vermogen, o Heer, mijn hart verheugd. Ik zal verrukt van vreugd uw grote daan verhogen. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Psalm 92, de verzen 1, 2 en 3. Gemeente, vanavond gaan we kijken naar zondag 38. Het is maar één vraag met een wat uitgebreid antwoord, 103. En in deze zondag komt het vierde gebod aan de beurt. Gedenk de Sabbatdag, dat je die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Zo horen we het elke zondagmorgen. En God rustte op de zevende dag van de schepping. En ja, dat brengt me gelijk bij het eerste punt, en dat noemen we de plicht van de Sabbat. Als je, ik heb het zo even gelezen, als je het vierde gebod zo leest, dan valt het op dat daarin de vraag wordt beantwoord waarom wij mensen op de Sabbatdag moeten rusten. Want als je goed leest, dan is dit het antwoord: omdat God op die dag rustte. Nou kun je natuurlijk een volgende vraag stellen en zeggen: ja, en waarom moeten wij op dat punt van rusten God nou nadoen? Dan is het antwoord: omdat de mens, Adam, het beeld van God was. Het beeld van God. De beelddrager van God, die moet net zo goed als God zelf rusten. Kijk, als je nou de wilde dieren neemt, die hebben op de zevende dag nooit gerust, doen ze nog niet. He, die leven gewoon verder. En de planten die rusten ook niet, die groeien gewoon verder. En de zon en de maan en de sterren, die rusten ook niet, die draaien gewoon verder. Maar de mens, die krijgt, net als de Heere, een rustdag, een Sabbatdag. Ziet u hoe hoog de mens staat? Eigenlijk vlak onder de Heere. Nou weet u wel, zo is het niet gebleven in de schepping. Met de zondeval is die mens een hele hoge en een bijzondere positie finaal kwijtgeraakt. Beeld van God, dat is verbroken. De mens die werd weggejaagd uit het paradijs, de lusthof. En je moet zeggen, er zijn eigenlijk maar 2 dingen die Adam en Eva mochten houden van voor de zondeval. Dat is het huwelijk en de Sabbat. Die 2 zaken kwamen niet ongeschonden uit het paradijs mee. Nee, die zijn ook allebei bezoedeld geraakt door de zondeval. En daarom is het ook hard nodig dat ze beide geheiligd worden. Dan hebt u meteen de reden waarom zowel de Sabbat als ook het huwelijk een plaats heeft gekregen in de 10 geboden... He, ze staan in het 4e gebod en die andere in het 7e gebod. Dus sinds de zondeval wordt de Sabbatdag nadrukkelijk geboden. En dan kun je de vraag stellen, maar waarom? Waarom worden we nou door de Heere met een grote klem gewezen op het onderhouden van die rust op de Sabbatdag? Nou, dat is de zorg van God voor ons. We moeten rusten om het werk op aarde op den duur te kunnen blijven volbrengen. Het is u vast wel eens opgevallen, een mens kan niet eindeloos aan de gang blijven. We kunnen niet eindeloos doorwerken. Dan gaat het fout. Ja, tegenwoordig wil men dat heel graag, hè. Iedereen moet werken, mannen, vrouwen. En het liefst dan de 24-uurseconomie. Dat hebben we allemaal uitgevonden met het oog op de grootste winst. Maar zo zijn we toch niet door God geschapen. We zijn ook niet door de Heere geschapen om het geld. Nee, we zijn door Hem geschapen met het oog op de eer van zijn grote naam. Wel nu, laten we eens wat nauwkeuriger gaan kijken naar de zegen van de rustdag die God ons heeft gegeven. Gemeente, als ik het heb vanavond over de rustdag, dan denken we haast automatisch, en dat doen de kinderen vooral ook. Oh ja, dat is die dag, dan mag je een heleboel dingen niet. De Sabbatdag, die is voor ons besef onlosmakelijk verbonden met een heel stelletje verboden. Ik weet niet hoe dat met u is, maar met mij is dat in de tijd zo als kind wel gegaan, ja. Rusten op de rustdag, dat was toch wel voor een goed deel ook een last. En ik denk dat veel mensen het zo ervaren, vooral veel kerkmensen. Dat die dag ook geheiligd moet worden, dat heeft de Heere ook in zijn wet gevraagd. Daar denk je dan al helemaal niet meer aan. Maar moet je wel zeggen, ja, om dat heilige van die rustdag, daar gaat het de Heere uiteindelijk wel om. Nou, als ik het een beetje vreemd mag zeggen, toch wil God niet op de rustdag hebben dat wij helemaal niks zouden doen. Die dag moet geheiligd worden, dus God wil dat we bepaalde dingen juist wel zullen gaan doen. Heiligen. U zult zeggen, wat moet er dan gebeuren op die zondag? Nou, in antwoord 103 wordt allereerst gesproken over het onderhouden van het predikambt of de kerkendienst. Als ik datzelfde met een beetje hedendaagse woorden mag zeggen, de Heere die wil dat we op zondag naar de kerk gaan. Nou hoor je tegenwoordig steeds luider dat de moderne maatschappij precies de andere kant uitstuurt. De moderne mens die wil ons vooral niet naar de kerk hebben, maar eerder naar de winkel. In naam van die veelgenoemde vrijheid worden mensen zelfs wel verplicht om niet zozeer voor het aangezicht des Heren te verschijnen in de kerkdienst, maar in het huis van koophandel. Nou moet ik er wel een aantekening bij maken. Als je de geschiedenis nagaat van ons land en volk en van onze kerk, dan weet je dat het nog niet eens zo gek lang geleden gebeurd is dat de zondag als rustdag ingevoerd is. 1700 zoveel, dan kwam het nog alles voor in steden en dorpen dat er allerlei markten waren, veel koophandel. Dat is na de reformatie heel lang blijven doorbestaan. En wat valt nou op? We leven in een tijd van ontkerstering, nou gaat precies de andere kant op. En begint met die rustdagafbraak. En dat mag best wel een zaak van zorg voor ons allemaal zijn. En meer nog, een zaak van gebed. Maar als je de vraag gaat stellen, hoe heeft het nou zover kunnen komen dat die rustdag zachtjes aan steeds meer van ons wordt afgepakt? Hoe komt dat nou? En dan moeten we maar niet naar andere mensen gaan kijken, dat is altijd zo makkelijk. Maar we zijn zelf ook schuldig aan dat hele verval dat je ziet in onze samenleving. Dat is ook naar het woord. De oordelen beginnen bij het huis Gods. Als veel kerkmensen de rustdag met toch wat tegenzin en pijn vieren, ja, hoe kun je dan de wereld nog tot jaloersheid verwekken op de rustdag? Dat wil niet zeggen dat de Heer alleen maar kerkmensen zou oproepen om naar het huis des Heren te gaan. De Heer roept alle mensen tot zijn dienst op de rustdag. Trouwens, de Sabbatdag is niet eens een keertje ontstaan toen Mozes de 10 geboden van God ontving op de berg Sinaï. Nee, de rustdag die is er al vanaf de schepping. Dus niemand mag zich zomaar onttrekken aan de rustdag van God. Niemand. Dus ook de overheid niet. Dat doet ze wel, jazeker. Want de overheid die zegt, ja hoor eens even hier, maar wij nemen een heel neutraal standpunt in hoor, ten aanzien van de geboden van God. De tijd zal het leren, gemeente, dat dat een heel geldverslindend standpunt is. Wie zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de rustdag verzaakt, die moet het gaan bezuren, noodzakelijkerwijs, dat hij veel geld aan andere dingen kwijt zal zijn. En je kunt dat wel eens zo in de praktijk van alle weken opmerken. Wat bijvoorbeeld de overheid momenteel bespaart, en de laatste eeuwen al heeft bespaard op de kerkdienst, op de kerk, dat heeft ze dubbel moeten uitgeven aan het gevangeniswezen. Je kunt wel hoog opgeven van neutraliteit, maar neutraliteit ten aanzien van de Heere bestaat niet. Brengt ook nooit zegen. De Heere die heeft van den beginne de rustdag verplicht gesteld, tot eer van zijn naam. Maar die verplichting geldt niet alleen maar voor de overheid een beetje in het groot, ook voor ieder mens apart. Gedenk de Sabbatdag, sprak God, dat ge die heiligt. Nou hoor je wel eens, ik weet niet of u het ook wel eens hoort, zal wel. Nou hoor je wel eens, ja maar, ik zal zondags wel naar de kerk gaan als ik er behoefte aan heb. Dat klinkt heel geleerd en het klinkt in ieder geval gewichtig, maar in de grond van de zaak is niet veel anders dan dwaasheid. Wie wacht op zijn geestelijke behoeften, die kan wachten tot Sint Jutemus. Behoefte krijgt een mens van nature niet zomaar. Je gaat niet vanzelf eens een keertje verlangen naar de Heere en zijn dienst. We moeten de volgorde omkeren. Je moet naar de kerk gaan om behoefte te krijgen aan de Heere en zijn liefdedienst die nog nooit iemand heeft verdroten. En dat plaatst ons vanavond voor deze vraag. Hoe staat het nou met ons op dit punt? Hebben u de Heeren al nodig gekregen? Echt nodig. Als dat niet zo is, moet u vooral naar de kerk blijven komen. Want dat is de weg waarlangs de Heeren die behoefte werkt. Dus daarom is de rustdag door de Heeren ons verplichtend opgelegd. Verplichtend. Nou weet ik wel, als je het hebt over verplichtingen, daar kom je vandaag de dag niet zo ver meer mee, hè. Hebben de mensen een gruwelijke hekel aan als iets verplicht is. Kijk maar in deze coronacrisistijd. Houden niet van dwang. Vrijheden willen de mensen. Dat jagen ze op alle mogelijke manieren naar vrijheden. Maar nou leert de praktijk wel dat de mens die aan najagen is van zijn vrijheden daarmee toch niet vrij raakt. Nee. Nee, helemaal niet. Niet al te vrij. Trouwens, de praktijk van het leven leert ook dat verplichtingen, dat je daardoor niet al te verplicht raakt. Waarom zeg ik dat nou? Omdat vrijheden nog wel eens willen eindigen in niet al te leuke verplichtingen. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar elke misdadiger die opgesloten is in de gevangenis, kan u bevestigen. Terwijl je aan de andere kant moet zeggen, verplichtingen en die navolgen, die leiden nog wel eens tot ongekende vrijheden. Misschien dat u zegt, dominee, waar moet ik dan aan denken? Nou, er staat niet voor niks in het woord van God dat het houden van Gods geboden grote loon geeft. Het houden van de rustdag, de sabbatdag, dat brengt een land en dat brengt een volk veel zegen. Nu zult u misschien de vraag stellen, en hoe krijg je die zegen dan? Nou, dat brengt me vanavond bij het tweede punt, de weg van de Sabbat. We hebben gezien bij het eerste punt, de mens heeft de plicht gekregen van de Heere om op de rustdag die te wijden aan zijn dienst. Maar die verplichting die heeft ook een keerzijde. Namelijk dat de dominees geroepen worden om op die rustdag voor een preek te zorgen, om het woord Gods te bedienen. Predikanten die hebben de dienst in het huis des Heren te vervullen door preken te leveren, preken te maken. En nou wil ik het toch vanavond maar niet al te uitvoerig gaan hebben over preken. Waarom niet? Nou ja, zo'n onderwerp dat snijdt al gauw je eigen vlees, dat is één ding. Maar er zijn natuurlijk ook altijd veel mensen die dat wel leuk vinden, hè. Het is een geliefkoosd onderwerp, preken. Je hebt mensen die kunnen uren doorbrengen met verhalen over preken die ze eens gehoord hebben of waar ze over gehoord hebben. En na een uurtje dan vraag je je af of ze de prediking van het woord van God ooit wel eens echt gehoord hebben, want ja, als je dan goed luistert, dan horen ze in al die preken niet veel meer dan de woorden van de mens. En dan gaat men louter menselijk om met preken. Maar een preek beluisteren, echt beluisteren, gemeente, dat kan niet zonder gebed. Gebed of de Heere zijn woord wil heiligen aan ons hart. Waarom anders ga je eigenlijk naar de kerk? Maar goed, als het over preken valt, gaat, dan valt er niet alleen maar iets te zeggen over hoe mensen daarmee omgaan en hoe ze moeten luisteren. Maar er zit natuurlijk ook wel een boodschap in voor de dominees. Hè? Predikanten moeten preken maken, preken voorbereiden. En dat wil zeggen, ze moeten biddend dan bezig zijn met het woord van God. Daar moeten ze mee worstelen. Aan de troon der genade, anders komt er niks goeds tot stand. Preken is maar niet een stichtelijk verhaaltje afsteek voor een groepje mensen. Nee, preken is dat je probeert de mensen vanuit hun rust, zondige rust, op te wekken en ze te bewegen tot bekering en geloof. En als je preken slordig voorbereidt, dan is dat niet veel anders dan minachting voor degene die je geroepen heeft om het woord te verkondigen. En het resultaat is ook op den duur de afbraak van de gemeente. En dan onderhoud je het predikambt niet als dominee. Nee, dan rommel je gewoon maar wat aan. Maar goed, er is meer over die Sabbatdag nog te zeggen. Niet alleen over preken gaat het. Er staat hier in de catechismus dat die zondag er ook is voor het onderhoud van de scholen. Misschien hebt u er een beetje raar tegen aangekeken, dat zinnetje. Scholen. Nou, er is al heel wat te doen geweest over dat stukje van dit antwoord 103. In de loop van de eeuwen, wat wordt er nou precies bedoeld met die scholen? De een die denkt dat hier gewone scholen mee bedoeld zijn, wat we vroeger noemden de lagere school, tegenwoordig de basisscholen. Maar ja, moet je die scholen dan uitgerekend op de zondag onderhouden? Wil dat dan zeggen dat je op zondag moet gaan collecteren voor die school? Dat hebben sommigen gedacht. Anderen die menen dat met die scholen vooral de hogescholen waren bedoeld, hè, de universiteiten, waar dominees werden opgeleid tot dienaar des woords. Dus ja, dan denken ze van, er zal hier wel bedoeld zijn door de catechismus dat er ook zondags gecollecteerd moet worden voor de universiteiten, voor de theologische faculteiten, misschien ook wel voor studiebeurzen, voor arme studenten, of misschien moet er een fonds gevormd worden voor de hoogleraren. In ieder geval, zondagsscholen kunnen er niet hier bedoeld zijn. Waarom niet? Nou, in de tijd dat de catechismus werd samengesteld, toen waren er nog geen zondagsscholen. Dat is iets van 1800 en nog een beetje. Er zijn ook nog uitleggers die denken bij die scholen dat we dan moeten denken aan de catechisatie. En in alle eerlijkheid moet je wel zeggen, het is gebruik geweest zo'n beetje vanaf het begin van de reformatie, dat er op zondagmiddag catechisatie werd gegeven in de kerk. En de tweede kerkdienst, dat was dan ook een leerdienst voor oud en voor jong. Nou, u ziet, er zijn mogelijkheden te over om dat woordje scholen te interpreteren. Je hebt ook nog slimme mensen gehad die zeiden, weet je wat je het beste kunt doen als je niet weet wat er met die scholen bedoeld is? Dan moet je eens in het boek, het schatboek van Ursinus gaan kijken. Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, die zal het toch wel weten. En ja, als je dat dan gaat doen, dat is niet verkeerd hoor. Maar als je in dat schatboek van Ursinus gaat lezen wat er nou bedoeld is met antwoord 103, dan kom je al snel tot de conclusie dat dat boekje ook niet veel wijzer maakt. Ursinus die spreekt in het schatboek over scholen, zo in het algemeen. En dat de godzaligheid bevorderd wordt door te leren lezen, te leren schrijven, te leren rekenen. Ja, dan ben je zo'n beetje weer terug bij die basisscholen en dan denk je, er werd zeker in de dagen van Ursinus gewoon op zondag alleen maar school gehouden. Die kinderen moesten door de week zeker hard meewerken met vader en moeder op het land of zo. Maar, nou, ik zou toch die oude discussie die nog nooit tot een goede oplossing is gebracht niet verder willen voeren. Eén ding is duidelijk. Onze vaderen waren er diep van overtuigd dat studie en leren belangrijk is. Als je zalig wil worden, moet je wijs worden tot zaligheid. Simpel gezegd, de hemel komt je niet zomaar aanwaaien. Het is ook niet zomaar geweest dat de Heeren een Saulus van Tarse riep om apostel te worden. Die Saulus, die was degelijk onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Die man die wist eigenlijk alles van de opvattingen van de toenmalige rabbijnen af. En Saulus is niet het enige voorbeeld. Ik denk ook aan Samuel. Samuel, het is niet het meest bekende onderdeel uit het leven van Samuel, maar Samuel heeft profetenscholen gesticht. Studie is eis van Gods woord. En ik denk dat ook vandaag de dag nog niet zoveel kwaad zou kunnen als er wat meer gelezen zou worden, gestudeerd zou worden in en over de Bijbel. En dan zouden allerlei vraagstukken en moeilijkheden en problemen zomaar verdwenen zijn. Kom ik bij het derde punt vanavond. Het wonder van de Sabbat. We zijn ermee begonnen vanavond in de preek erop te wijzen dat de Sabbatsrust een verplichting is van Gods wegen voor de mens. een verplichting om op die dag vooral te besteden in de dienst des Heeren, te luisteren naar het woord. En ja, wanneer rust die verplichting nou op een mens? Dan is het antwoord van de catechismus altijd. Altijd. Maar staat hier in zonderheid, dus in het bijzonder, op de rustdag. Door het op die manier te formuleren, laat ons leerboek dus ruimte over dat er naast de zondagse kerkdiensten nog meer diensten zijn. Door de weeks. Nou weet u net zo goed als ik, op heel wat plaatsen is het de gewoonte geworden dat de door de weekse kerkdiensten opgeheven zijn. Waarom? Er kwam toch nauwelijks meer iemand. Dus op een goed moment hebben ze er maar een punt achter gezet. En hoe komt dat als ze er een punt achter moesten zetten? Ja, de mensen hadden het te druk, hè? Te druk. Ja, en ja, dat mag je natuurlijk niet helemaal hardop zeggen. Maar veel mensen, veel kerkgangers die door de week dan kwamen, die, ja, die hielden zich op die woensdag of die donderdagavond toch veel liever op met voetballen op de televisie, laten we maar heel eerlijk zijn. Zo liggen dan toch de feiten. Maar als je die feiten eerlijk onder ogen ziet, dan kun je wel een paar vragen stellen. Laat ik er vanavond eens eentje stellen. Deze vraag bijvoorbeeld. Wat zou er nou belangrijker zijn voor de eeuwigheid? Hoe de Heere vol van liefde nog zondaar roept? Of hoe een club als Ajax, of neem maar een andere club, het er na 90 minuten voetbal heeft afgebracht? Het is maar een vraag hoor. Maar het is natuurlijk niet zomaar een vraag. Waarom niet? Zo'n vraag openbaart intussen wel het hart van de mens. Denk aan die tekst waar staat, waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn. Dat is een uitspraak van de zaligmaker zelf. En dan is het toch wel een beetje schrijnend, hè? Als mensen dat feit niet onder ogen willen zien en zich ervan afmaken met te zeggen, ja, ik heb eigenlijk geen tijd om naar het huis des Heren te gaan. De catechismus die spreekt er onbekommerd hier over dat we naarstig hebben te komen onder de verkondiging van Gods woord. Dus er moet ijver en liefde en lust ook nog achter zitten. En als je dan even denkt aan de moeite in sommige gezinnen om iedereen mee te krijgen naar de kerk en de tegenzin die je soms zomaar af kunt lezen van sommige gezichten bij kerkgangers. Enkele keer kun je het ook nog wel eens horen, die weerzin. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, maar die kerkdienst is altijd zo'n beetje hetzelfde. Er is er helemaal niks te beleven, er is er niks te doen. Als je zoiets hoort, dan, ja, dan plaatst dat je wel voor de vraag, waar is een kerkdienst eigenlijk voor bedoeld? Het is een vraag die je nog wel eens tegenkomt bij jonge mensen. En die verbinden aan die vraag meteen andere vragen. Kan er eens niet wat veranderen tijdens de kerkdienst, wat afwisseling, het is er zo saai. Kerkdiensten zijn zo eentonig, alleen die dominee eigenlijk. Als je er zit, heeft verder niet zoveel te doen. En nou weet ik wel, als je zulke vragen krijgt, dan kun je heel makkelijk te lijf gaan met een paar heel goed klinkende antwoorden. En dan je zegt, ja, maar hoor eens hier, in een kerkdienst gaat het toch centraal om het woord van God, hè? En je kunt dan de kerkdienst wel tot een halve zangdienst maken, maar daar schieten we niks mee op. En dat is allemaal waar als je dat zegt hoor. Maar nemen we die opmerkingen en die vragen van vooral jongere mensen, nemen we die dan niet al te serieus? Want laten we nou eens zeggen dat die jongeren vooral met die vragen er echt helemaal naast zitten. Maar dan blijft intussen nog altijd wel overeind staan dat er nogal wat mensen zijn, en dan hebben we het echt niet alleen over jongeren, maar die vinden een kerkdienst inderdaad erg saai. Hè? Een kerkdienst, zei er eens iemand tegen me, daar gebeurt niks, dominee. En daar is dan toch iets meer dan zomaar een opmerking, hè? Dat is een signaal. En laat ik het dus heel serieus mogen vertalen en in uw richting. Dan stel ik de vraag, gebeurt er ook wel eens iets in onze kerkdiensten? En door die vraag te stellen wil ik echt vanavond niet de kant op gaan van, nou ja, laten we maar eens wat gaan zorgen voor meer afwisseling in de diensten, een muziekgroepje laten komen in plaats van altijd dat overbekende orgel. Dat zou helemaal niks oplossen. En de praktijk leert al, dat breekt alleen maar af. Want als je bekend bent met de geschiedenis, de recente geschiedenis van de kerken in Nederland, dan kun je zien dat in de laatste tientallen jaren die gemeentes die zo nodig gingen vernieuwen en aantrekkelijk maken, de kerkdienst, dat die haast allemaal te gronde zijn gegaan. En als je dat weet, nou, dan laat je het wel een beetje uit je hoofd om het pleit voor zulke dingen te gaan voeren. Er zijn heel wat combo's de kerk ingedragen en drumstellen. Ze hebben de ondergang alleen maar verhaast. Maar laat dat nou zo wezen, dan blijft toch de vraag overeind staan. Maar gebeurt er wel iets tijdens een kerkdienst? Wordt het woord van God echt nog gehoord? Zodat mensen de Heere ontmoeten. Zodat jong en oud daardoor tot bekering wordt gebracht. Kunnen we dat nog wel eens waarnemen? Dat de Heere door zijn woord en door zijn geest werkt. En dat hij ingrijpt in het leven van een mens. En dat het hart van een mens verandert en dat hij wordt gereinigd van al dat vuil wat er zit. Gebeurt het nog wel eens dat u zondags heel oprecht kunt zingen, als je kunt zingen, anders moet je het maar mediteren doen. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Of zegt u dan, ja, als ik dat zing, dan denk ik aan vroeger. En vroeger was dat nog wel eens zo. Vroeger hoorde je daar nog over, maar ja, dat is het dan zo'n beetje wel. Kijk, als dat zo is, uw eigen kinderen en uw kleinkinderen, die weten er dan uit eigen ervaring niks meer van. Hè? En wringt daar nou niet ergens de schoen als het gaat over de kerkdiensten? Die vragen naar allerlei liturgische veranderingen, ja. Weet u, die vragen die kunnen gaan gedijen waar mensen tijdens de prediking van het woord niet meer veranderd worden. Niet meer bekeerd worden. En als dat niet meer gebeurt, liggen we daar wel eens wakker van. Van die geesteloosheid in onze dagen. Dat de prediking van het woord, hoe rechtzinnig ook gebracht, toch geen echte wonderen meer uitwerken in het leven van mens. Of zijn we aan die ingezonkenheid op geestelijk gebied zo gewend geraakt dat we het eigenlijk een beetje gewoon zijn gaan vinden. Als het nou maar gaat zoals het gegaan is en gaan moet, dan vinden we het verder wel goed. Kijk, dan klopt er toch iets niet. En dan zijn we geestelijk gesproken een stuk verder van huis dan dat we dachten. Misschien dat iemand vanavond zegt hier in deze zaal of thuis, dominee, is het nou zo erg? Moeten we het zo somber bekijken? Nou, ik denk wel eens dat je het haast niet te somber kunt bekijken. Want laten we nog even onze ogen richten naar wat er staat in antwoord 103. Daar wordt gesproken over naarstig, dat wil zeggen ijverig komen naar Gods huis. Zit dat er nog in, die ijver, of is het een sleur en een gewoonte geworden? En als we in de kerk zitten, horen we dan het woord van God, of luisteren we er een beetje zo tegenaan om het achteraf wat te kunnen beoordelen? Trouwens, als de sacramenten bediend worden, en dan denk ik niet alleen maar aan het avondmaal hoor, maar ook aan de doop. Hoe gaan we met de sacramenten om, met de doop om? Zijn dat plechtigheden die je zo van een afstandje ziet gebeuren, of horen we daarin ook Gods roepstem die tot ons persoonlijk is gericht? In antwoord 103 kom ik bij die kerkdienst ook nog tegen het aanroepen van God de Heere. Gaat u ook altijd nog naar de kerk om daar tezamen met de hele gemeente, of momenteel dan met een deel van de gemeente, de Heere aan te roepen? Of zit u met dat hele probleem niet zo erg? Hoe lang is het bij u al geleden dat u echt bad en dat u de Heere zocht, omdat u hem nodig had? Begrijpt u wat ik bedoel? Hebben die mensen soms toch wel wat gelijk? Die dan zeggen, oh, daar in die kerk, daar gebeurt helemaal niks. Kijk, als er geen wonderen meer gebeuren in een kerkdienst, dan is het in onze kerkdiensten geworden de dood in de pot. En dan hebben we ook geen helder zicht meer op al die andere dingen die er dan ook nog in een kerkdienst gebeuren. Wat gebeurt er dan verder in een kerkdienst? Nou, lees u maar na, antwoord 103. Wordt een heel lijstje daar ons voorgehouden, allerlei dingen die we ook hebben te doen tijdens die kerkdienst op de rustdag. Er wordt bijvoorbeeld genoemd aan de armen de christelijke handreiking te doen. Zo zouden wij het vandaag natuurlijk niet meer zeggen. We zouden veel eenvoudiger zeggen, de collecte, ja, de collecte. Hiervoor bedoelt de collecte voor de diaconie. Vroeger, en soms nog wel, zie je in wat oudere kerken van die stokken nog, hè, voor de collecte, met zo'n zakje eraan, hangen ze aan de muur. En aan sommige van die zakjes, zwart meestal, zie je erop geborduurd een letter A. Dat is afkorting voor het woordje armen, de armen. Daar hebben we niet zo graag meer over, de armen, maar laten we wel nuchter zijn. Ze zijn er nog altijd wel hoor, de armen. Mensen die het echt niet breed hebben, die soms niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. En dan weet ik best, er is heel wat veranderd sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Zeker als het over armoede gaat. Trouwens, wie vandaag de dag nog gaat kijken in Oost-Europese landen, die komt er ook nog wat andere armoede tegen dan die we hier in Nederland kennen. Als je dat daar ziet en je vergelijkt het met hier, dan schiet je hier een beetje in de laag. He? Armoede, het kan erg betrekkelijk zijn. Maar goed, in de kerkdienst collecteert de diaconie om de armen te ondersteunen. Ja, alleen onze catechisme spreekt er niet over de collecte, maar die omschrijft dat heel plechtstatig met christelijke handreiking. En dan was het onze vaderen niet te doen om een beetje plechtstatig te spreken, maar er zit in die omschrijving van christelijke handreiking een prachtig beeld. Handreiking, dat wil zeggen, de hand wordt uitgestoken naar de hand van een ander. En dan wordt die zwakke hand vastgepakt door een sterke hand. En die naar beneden wegzinkende hand van die arme, die wordt dan weer omhoog getrokken door die krachtiger hand van de rijke. En dan gaat die rijke de arme gedenken. En dan hebben we het intussen natuurlijk wel over een hele Bijbelse zaak. Want dan gaat het over niet minder dan de vertaling van het gebod: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan is het ook niet te moeten, dat je moet geven voor de armen, maar dan wordt het een mogen geven. Daarom spreken we in de kerk ook wel eens niet over de collecte, maar over de dienst der offeranden. De dienst der offeranden. Kijk, als je aan de armen gedenkt, dan is dat een genade die gegeven wordt van boven. Want dan mag je aan die ander iets geven uit dankbaarheid aan de Heer. Nou, denk dat we daarmee de belangrijkste onderdelen van een hele kerkdienst wel zo'n beetje te pakken hebben. Hoewel, als ik het nog eens een keertje nalees, dan valt me op dat er iets van de kerkdienst hier vergeten wordt in de catechismus. Het zingen. En dat denk je dan vooral natuurlijk in deze weken waarin dan niet meer gezongen kan worden, maar het zingen. Alleen als je het over het zingen gaat hebben, ja, daar kun je een avondvullend programma van maken over het zingen. En dan maak je de tongen los, laten we het nou maar overlaten aan de deskundigen. We gaan naar het vervolg van antwoord 103 en daarmee kom ik tenslotte nog toe aan het vierde punt, en dat noemde ik de diepte van de Sabbat. Misschien denkt u, wat wordt ermee bedoeld met het vierde punt? De diepte. Nou, leest u maar mee. Tweede deel van antwoord 103. Daarin komt samengevat aan de orde wat God in dit vierde gebod verbiedt. Klinkt misschien raar. Maar hier staat het slotgedeelte van antwoord 103 wat God in het vierde gebod verbiedt. Kan het beter nog iets anders zeggen? In het laatste stukje van dit antwoord van de catechismus, vraag 103, wordt gezegd wat de Heere ons in het vierde gebod gebiedt te laten. Nou zal het wel zo wezen dat we allemaal een helder beeld voor ogen krijgen als het erover gaat wat je op de zondag moet laten, hè? Werken, dat moet je niet doen op zondag. En natuurlijk, als zondag wordt, dan laat je ook verder een heleboel dingen. Dingen die niet noodzakelijkheid. Die niet noodzakelijk zijn, die laat je op de rustdag zoveel mogelijk na. En ja, nou kom je natuurlijk op dat terrein waar die jongeren tegenwoordig ook zo in vragen stellen. Wat mag je nou wel en wat mag je niet op de zondag? Laat ik er vanavond in zijn algemeenheid alleen dit over zeggen. We zijn geen van alle de mensen ernaar om de Sabbat te houden zoals het hoort. Als je het goed bekijkt, zijn we allemaal schenders van de Sabbat. En waarom zeg ik dat? Nou, er wordt nog alles helemaal fout gedacht. Hoe fout gedacht? Onder kerkmensen wordt nog wel eens gedacht dat het mogelijk is om de Sabbat te houden. En wanneer houd je dan de Sabbat zoals het behoort? Als je maar zoveel mogelijk niet doet. Maar dan ben je wel aangeland op het terrein van de fariseer. Houd dat goed in de gaten. Een fariseer die denkt dat hij met een heleboel inspanning dan toch de wet kan volbrengen. Laat ik een voorbeeld geven. Een fariseer die maakt er soms een heel punt van, ook vandaag de dag, of het wel verantwoord is om een ei te eten op maandag of dinsdag of woensdag of noem maar op. Een ei te eten die door de kip op de Sabbatdag is gelegd. En ja, ja. Daar konden ze soms hele dikke verhandelingen over schrijven. En u begrijpt natuurlijk wel, die fariseer, dat was de meest rechtzinnige, die om principiële redenen het afhield om ooit zo'n ei te eten. Dat kon niet. En dan kom je terecht bij deze regel, wie nou maar het minste doet op de Sabbatdag, dat is de meest rechtzinnige. Maar dan ben je volkomen aangeland op het terrein van de fariseer. Aan de andere kant moet je vandaag de dag ook wel dit zeggen. Laat de rustdag toch alsjeblieft rustdag blijven. Als je daar maar geen punt achter zet. Het is waar hoor. Al die dingen die niet echt noodzakelijk zijn en die geen werk van barmhartigheid genoemd kunnen worden, die kunnen doorgaans rustig wachten tot de maandag. Maar de wijsheid van de catechismus moet je vooral niet vergeten. Wat is dat dan? Nou, het allerbelangrijkste wat je op zondag moet laten, wat is dat? De boze werken. En dan niet alleen op zondag. Maar net zo goed door de week. Boze werken. Wat zijn boze werken? Dominee, is dat fietsen op zondag? Dat is de kant die de lieve jeugd nog wel eens een beetje probeert uit te gaan. Helaas bestrijken de boze werken een nog wel wat breder terrein dan alleen fietsen. Boos werk. Wat is dat? Zonde. Alles wat tegen de Heere indruist, wat tegen zijn wil ingaat, dat moeten we laten. En niet alleen op zondag, maar alle dagen van ons leven. En alles wat naar de wil van God is, dat moeten we vooral doen. Iemand zou misschien zeggen, ja, wat is er dan precies naar de wil van God? Dat is vooral dit, dat u de Heere alle dagen van uw leven door zijn geest in u laat werken. Dus niet alleen op zondag, maar ook op de andere dagen van de week. Dan hebben we de geest van God in ons te laten werken. En als het er nou over gaat dat we God door zijn geest in ons moeten laten werken, ja, dan zijn er natuurlijk een heleboel dingen te noemen, zo door de week, die daarmee vierkant veroordeeld worden. En tegelijk moet je dan ook zeggen dat er ook zondags nog een heleboel is, wat eigenlijk heel niet deugt. Zondags ook, ja. Want, wat denkt u? Laten wij God door zijn geest zondags in ons werken. Als we dan een hele tijd luid liggen te snurken. Daar zou toch veel eerder die psalmdichter nagevolgd moeten worden. Die dan zingt over het herdenken en bepeinzen. We hebben het ook gezongen. Dat ijverig betrachten van het woord des Heren. Ik denk dat een heleboel zondagse rust er toch een eind bij vandaan ligt. Om nog maar te zwijgen over het leven van alle dag. Want ja, staat ons dagelijks leven soms niet een heel eind af van de eeuwige sabbatsrust. Zijn we niet vaak bezig met het jakkeren en jagen? Dat is toch vaak wat de klok slaat, hè? Mensen hebben nergens meer tijd voor, behalve voor zoveel mogelijk geld verdienen. En De mammon heeft op die manier zijn duizenden verslagen. Wat is het doel van die geld? God, niet alleen dat je veel geld krijgt, dat denk je dan, dat is plezierig. Maar dat je door dat slijk der aarde dit leven gaat aanbidden en het eeuwige leven raakt helemaal uit het oog. En dan wordt de aarde het centrum waar het om gaat. De aarde, wat die voortbrengt, wat die te bieden heeft aan plezier. En daar zie je vandaag de dag steeds meer gestalte krijgen. Ook in gezinnen die toch best wel kerkelijk meeleven. Hoe langer hoe meer wordt er bij stukken en beetjes iets toegegeven. Steeds meer leven bij wereldse zaken. Je kunt het best wel vergelijken met zoiets als een ouderwetse glijbaan in een speeltuin. Hè? Het gaat steeds ietsje lager, steeds ietsje lager. Is er iets en dan moet je zeggen, ja, hun opa was er tegen en hun vader deed het liever niet, maar zelf zien ze er helemaal geen bezwaar meer in. En zo zie je die dijk die de wereld gelijkvormigheid moet tegenhouden op springen staan. En laat ik nog één stapje verder gaan. Zitten we daar ook mee als we dat zien? Dat de Heere zo niet door zijn woord en geest in ons werken kan. Het licht van de Heilige Geest kan alleen maar schijnen als de lamp van Gods woord wordt gebruikt. Als u uw handen vouwt en de Heere bidt, vraagt u dan ook om de opening van zijn woord. En ligt dat woord ook telkens opengeslagen? Misschien dat u zegt, wat doet dat woord dan met je? Nou, het eerste wat het woord van God met een mens, met een zondaar doet, dat is dat Gods geest door dat woord die zondaar brengt bij wat hij is. Zijn ellende. Zijn vervreemding van God. Gods geest brengt je door het woord bij de onrust die er van nature leeft in een mens uit. En dat woord dat brengt een zondaar door Gods geest ook bij dat rusteloos maar voortjakkeren. En dat je dan ook af en toe nog de hemel zoekt zonder enig resultaat. Het woord van God, als de geest erin meekomt, brengt je bij de onrust, het onverlost, het onbekeerde, het onbekeerlijke hart buiten Christus. Gods geest brengt je met het woord bij de onrust die er al gekomen is in de tijd, lang geleden toen de mens van God afviel. Daar is het allemaal begonnen, de ellende. Voor de zondeval. Nee, toen was er geen leeuw die brieste en geen wolf die verscheurde. Maar daarnaast vond de mens geen rust meer voor het hol van zijn voet. Ongeacht wat hij verder ook deed. Maar dat is niet het enige wat Gods geest doet door het woord. Het woord, dat voert een mens niet alleen maar naar de oorsprong van de onrust. Maar datzelfde woord, bekrachtigd door Gods geest, brengt je ook naar de bron van alle rust. En dat is alleen maar de Heer Jezus Christus, want onrustig is dat hart van ons, totdat het rust vindt in Hem. En dat woord van God, dat spoort een onrustige zoeker, een onrustige zondaar aan, om bij die zaligmaker de rust te gaan zoeken. Want Christus wordt in het woord genoemd de grote rustaanbrenger, de silo die de wet vervult. En het woord dat jaagt een zondaar naar die heiland toe, naar Christus toe, die drijft hem op, die drijft hem uit. Misschien dat u zegt, ja maar, hoe zal de Heere mij nou ooit echte rust in het hart en in de ziel geven, weet u hoe? Door kruis en het graf van Christus te openbaren. Want daar wordt er ware rust geboren voor een verloren mens. Ik denk dat we allemaal het lijdensevangelie wel een beetje uit hoofd kennen. En dan weet u ook dat de Heer Jezus na zijn kruisiging, na zijn dood gelegd is in een nieuw graf. Dat was het graf van Jozef van Arimathea. En daar is de Heer begraven. Daar was haast bij. Want het duurde niet lang meer of de Sabbat zou aanbreken. En daarom hadden de vrouwen die meegekomen waren bij de begrafenis niet genoeg tijd om het lichaam van de Heer volledig te bereiden, te balsemen. Dat werk wilden ze afmaken op de eerste dag der week, heel vroeg in de morgen. Maar eerst werd het Sabbat. En nou is het opmerkelijk in het Johannesevangelie. Staat er iets bijzonders geschreven over die Sabbat. Dan kom je namelijk het zinnetje tegen. En die dag van de Sabbat was groot. Dat wil niet zeggen dat die 30 uren dienden in plaats van 24. Nee, de dag van de doodsrust van de heiland. De dag dat de Heere voor zondaren in het graf lag, was groot. Waarom? Nou, op die dag, die Sabbat, daar zie je wat de vloek van God was over het schenden van de Sabbat door de mens. In die graftuin van Jozef van Arimathea. Daar was op die Sabbat niks anders te horen dan de stilte van de dood. Daar ziet u nou precies wat het schenden van de Sabbat had teweeggebracht. En wat de straf erover was. In plaats van de rust die er overblijft voor het volk van God, was dat de stilte van de dood. En na die Sabbat, ja, dan blijft die doodse stilte niet zomaar een poosje voortduren. Nee, dan is de schuld door het Lam Gods betaald. Engelen dalen neer naar die stille graftuin. En dan wordt als het ware de rust en de stilte verscheurd. Onder andere door die wegvluchtende wachters. En de steen wordt afgewenteld door de engelen. En dan verrijst Christus uit het graf. En die verrijzenis, dat is geen streep door het offer van de zaligmaker. Maar dat is een onderstreping van het verzoeningswerk dat door hem is volbracht. De levensvorst verschijnt dan uit het graf als de rust aanbrenger, de rustgever, de bezorger van een eeuwige Sabbat. En beste vrienden, als u de eeuwige Sabbat ooit wilt smaken, weet dan één ding, één druppel van het bloed van het Lam Gods. En dan mag u een rust binnengaan. Die nergens anders te verkrijgen is. Want dan ben je met God verzoend. En dan heb je rust gevonden in de Heere. En vrede met God. Kijk, en daar ziet nou dat hele vierde gebod naar uit. Vrede met God. Wilt u straks die grote, die eeuwige Sabbat heiligen? Alleen als u door genade, door het geloof, de Sabbat van Christus dood leert gedenken, dan zult u hier al in beginsel, maar straks volmaakt, de grote Sabbat van de heerlijkheid van het Lam Gods voor eeuwig heiligen. Amen. Zullen we nu gaan zingen op onze bekende wijze van Psalm 84, een psalm die ook helemaal past bij de rustdag. Het eerste vers, o liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerschare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. O brande mijn genegenheen om Heere voor of in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84, de eerste vers. Zullen we danken en bidden. Heer, het ging vanavond over de Sabbat. En we konden het niet zingen, maar de woorden zullen ons wel bekend zijn. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heren, dat we dat ook, al was het dan meditatief meegezongen, was dat het echt was. Dat daar nou het rustpunt van ons leven mag liggen. In U, die aan ons de verlorene het leven geeft. Dan hebben we alles, dan weten we niet wat er gaat komen in dit leven nog. En we kijken misschien met angst en beven naar de dagen die voor ons liggen. Wat zal de regering verder besluiten? Gaat de zaak helemaal op slot of toch nog net niet? Maar dan kijken we nog een beetje verder. En dan mogen we weten, ja, ons leven, dat is verankerd in U. Heere, schenk ons die ware rust. Die nooit meer echt wijken zal. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit de 10 geboden des Heren. Ik heb met een half oog naar de klok gekeken. Zullen we daarvan alleen zingen het 5e vers. Gedenkt en viert met vee en magen de Sabbat. Na 6-daagse vlijt. God schiep het heelal. In zoveel dagen en heeft de Sabbat zich gewijd. Dat is het 5e vers van de 10 geboden. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.